onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij vanmorgen gaan zingen van Psalm 38, daarvan het 11e en ook het 12e vers. En we zingen deze woorden uiteraard met het oog op de lijdende knecht des Heren, die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken angstig voor mijn plaag. Nabestaanden gaan terzijde, wegens het lijden en de ellende die ik draag. En ook het 12e vers, 38, 11 en 12. Willen wij samen luisteren naar de wet van de Heere en naar de samenvatting daarvan. En daarna zingen we de psalm die door de kinderen wordt geleerd van de oudste groep van de zondagsschool. Dat is psalm 99, daarvan het eerste vers. 99 vers 1. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren, uw naaste een huis. Gij zult niet begeren, uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons de wet al dus samengevat. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen? Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Als u zelf niet spreekt, Heere, als u niet komt met uw lieve geest, als u het woord voor ons niet open doet, dan hebben we op zijn best een stichtelijke dienst en een mooie samenkomst, maar dan komt het niet verder. Komt het niet in ons hart, dan zijn we aan onszelf overgeleverd. Maar overeenkomstig uw belofte mogen we toch nog hogere dingen verwachten. We zijn hiermee samengekomen in wat wij mogen noemen de werkplaats van uw Heilige Geest, de plaats van het gebed. En hier mogen geestelijke zaken worden uitgewisseld. En wilt u dat ons allen doen ervaren? Dat woorden niet enkel woorden zijn, maar voertuigen van goddelijke gedachten, goddelijke boodschap. Doe ons ervaren dat u een God bent die van ons persoonlijk afweet, ons opzoekt, ons aankijkt en bij de hand neemt. En Heere, dat zijn we niet waard, dat weten we, dat belijden we ook zo vaak. We hebben naar uw wet geluisterd en dan is het duidelijk. Maar ook nu pleiten we op uw eigen toezegging. Ik heb voor je gebeden, o zondaar. Dat kreeg Petrus immers te horen, opdat je geloof niet zou ophouden. En daarom komen we bij u en hebben we toch moed. En vragen we dat u bij ons binnenkomt. En dan weet u ook precies wat we nodig hebben. Want u kent ons leven. U weet van zonden af die vergeven moeten worden. U weet dat we moeite hebben om bepaalde zonden echt helemaal buiten de deur te sluiten. U bent ook de God die niet enkel vergeeft, maar ook het leven wil heiligen. Opdat wij aan de zonde hoe langer hoe meer leren te sterven. Maar u weet ook, Heere, hoe de duivel soms in ons leven bezig kan zijn om ons aan te vechten en twijfel te zaaien. U weet het ook, Heere, als we misschien wat ons lichaam betreft zoveel zorgen kennen, dat we misschien wel met pijn in de kerk zitten. En dat we eigenlijk geestelijk helemaal niet kunnen afstemmen, omdat we zo met onszelf te maken hebben. Ons helemaal niet kunnen concentreren op dat evangeliewoord. En Heere, misschien hebben we daarmee onze eigen situatie nog niet eens verwoord gekregen. Maar dan kent u ons. En dat troost ons. Dan mogen we mee bij u schuilen. En u vragen, Heer, u weet toch hoe mijn weg en mijn wandel is. Ik wil er niets van voor u achterhouden, verhelen. En zo komen we, Heere, schenk ons een geopend hart. Een ontvankelijk hart. En geef dat als we uw voetstappen mogen gaan volgen, gaan drukken zelfs. Richting Golgotha, dat we als verwonderde mensen weer naar huis kunnen gaan. Verslagen, maar niet zo verslagen dat we geen moed zouden hebben. Of we ons enkel alleen maar wegschamen omdat heel het mensdom u verworpen heeft. Maar Heere, dat juist ook de deur wordt geopend. En dat we moed hebben om bij u aan te houden als we zien op die grote liefde die u in het midden van deze wereld hebt neergelegd. Wij bidden, Heere, zo voor en met elkaar. We danken u dat we als gemeente zo kunnen en mogen samenkomen samen met onze kinderen. Want is dat toch een enorm voorrecht. Te midden van een wereld die hoe langer hoe meer wel lijkt afscheid te nemen van die ene belangrijke goddelijke boodschap. En wij ervaren ook zelf in ons eigen leven de machteloosheid om dat tij te keren. Ook als wij te maken hebben met mensen in onze straat of zelfs ook familieleden of mensen op het werk of andere kinderen bij ons in de klas. En die duivel is bezig om uw kerk te verbreken, twijfel te zaaien, maar wij bidden u hebt het toch ook beloofd, waar u gezegd hebt, als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog geloof vinden in dat laatste stukje, in het laatste der dagen. U hebt ook beloofd, vrees niet gij klein kuddeke, want het is mijn vaders welbehagen u dat koninkrijk te geven. U hebt ook beloofd aan uw kerk, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar u hebt ook gezegd, heel eerlijk, dat de tijden zwaar en moeilijk zullen zijn. En Heere, niet dat wij het zo ervaren, dat we verdrukt worden. Maar wel dat de welvaart, waar we allen in de tijd waarin we leven mee te maken krijgen, ook bemerken dat het geloofsleven dat zwaar op de proef kan stellen, ook voor onze jonge mensen. Een revolutie, maar dan boterzacht, zacht als fluweel, zodat we het nauwelijks bemerken dat er een strijd gaande is. Een strijd in ons eigen leven, een strijd ook om onze jongeren, om ze af te trekken bij u vandaan. Maar dan bidden we u eerbiedig, Heere, wil toch gedenken aan het verbond. Ook de gedoopte jongeren, die de toezegging van u entwegen hebben gekregen, 20 jaar, 25, 30 jaar geleden. Ik ben je God. En kom bij mij, of kom terug, die belofte blijft staan. En dan vragen we u eerbiedig, wilt u wonderen werken? Dat ook degene die wij in onze harten bij ons hebben, voor wie we ons gebed doen, dag aan dag opnieuw, dat u wonderlijk ze opnieuw raakt in het hart, dat ze weer komen onder het beslag van het evangeliewoord. Want het is de enige weg. De enige weg tot behoud. Het is de enige weg om zalig te kunnen worden. En Heere, geef dan ons ook alle kracht daarvoor. Geef ons de kracht van het evangelie, ook vanuit deze morgen, dat we toegerust worden. De lijnen helder voor ogen krijgen. Zodat waar wij nu vanmorgen mogen ontvangen vanuit het evangelie, ook op onze beurt we mogen uitdelen. Heere, geef het aan ons allen. Dat we evangelisten zijn, discipelen zijn, apostelen zijn. Om dat goede woord van u te brengen overal waar we worden geplaatst. En schenk ons daartoe uw geest die zo noodzakelijk is. Maak ons zo gaande. Heren, we bidden ook om vergeving van al onze zonden. En persoonlijk hebben we dat na de wet ook te overdenken voor onszelf. En bij u te brengen. We danken u, Heren, dat ons ook gepredikt wordt, waar we buigen voor u, dat u de schuld vergeeft. Daar leven we van en daar leven we uit. Schenk uw geest en schenk uw zegen en schenk een gezegende dienst. En geef ons de kracht in het zingen, in het luisteren, het orgelspelen en alles wat in deze dienst gebeuren moet. Gedenk ook aan de gemeente die thuis is mee verbonden. Hoor het gebed, aanvaard onze dank en breid uw koninkrijk uit. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We willen samen gaan lezen, gemeente, vanuit het Leidersevangelie. Johannes 18, de versen 1 tot en met 11 is de schriftlezing voor vanmorgen, de gevangenneming van de Heere Jezus. En we gaan wel horen hoe de Heere Jezus de drinkbeker van het lijden aan de lippen wil zetten. Zo gewillig, zo vol van liefde, zodat de drinkbekers van het avondmaal gevuld kunnen worden. Twee drinkbekers eigenlijk. De drinkbeker der dankzegging aan de laatste tafel. Met hier dan de drinkbeker in de hof, de drinkbeker van het lijden die de Vader gaat vullen met alle wereld zonder schuld. Jezus, dit gezegd hebbend, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen: wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen: ik ben het. En Judas die hem verriet stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zei: ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom: wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had over degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan hebbende een zwaard, trok het uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Gemeente, dat laatste vers, dat is de tekst voor vanmorgen. Zullen we nog een keer lezen? Jezus dan zei tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Willen we gaan zingen ter inleiding op de preek van Psalm 74, het 18e en het 21ste vers. 74, 18 en 21. En namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Diensten van zondag 3 april, deel voor lente, betreft 's morgens 10 uur dominee N.B. van den Akker uit Nieuwe Kerk aan de IJssel. En 's avonds om 6:30 is dat dominee M. Baan uit Veenendaal. De collecten vandaag. Eerste collecte is bestemd voor de algemene doeleinden. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En u kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Verder, woensdag 30 maart is er de Bijbelkring Berea. De aanvang daarvan is om 8 uur. En dit zijn dan de afkondigingen voor deze morgen. Laten we gaan zingen van 74, 18 en 21. Gemeente van Haasdrecht, rondom het heilig avondmaal kan er heel wat afgeworsteld worden. Misschien dat dat u ook heel duidelijk betreft. Avondmaal voor u geen vanzelfsprekende zaak. En dan kan het helpen als je luistert naar het Leidersevangelie. Kan het helpen, juist als je luistert naar de inhoud van Johannes 18. Want als je ziet naar je eigen onwaardigheid, je eigen zonde, ja, dan kan het niet, dan word je op jezelf teruggeworpen. Maar ik wil zo graag laten zien vanuit Johannes 18, hoe de Heer Jezus daar nou over spreekt. Want als de Heer nu spreekt in dat laatste vers, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Dan beluisteren we daar een paar dingen in, een paar lagen zou je kunnen zeggen. Een van de dingen is de gewilligheid van de Heer Jezus, het is een retorische vraag. Zal ik die niet drinken? Met andere woorden, die ga ik vast en zeker drinken. Die drinkbeker. Dat wil hij eigenlijk zeggen, dat is één. Maar hij zegt ook nog wat anders. Hij zegt, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Dus dat betekent dat de zaligheid van u en mij de wil is van God de Vader. En wat kan dat veel moed geven als de tafel staat aangericht en de drinkbeker wordt opgeheven, het brood wordt gebroken en de Heer Jezus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. En dat is een lijn die wil ik heel graag vanuit dit tekstgedeelte neerleggen bij u in de gemeente. Om daar vanuit die worsteling die u en ik bij allen bij tijden kennen. Om die lijn vooral niet te vergeten. Om die lijn goed in het oog te houden. Die drinkbeker is de wil geweest van God de Vader. En ik zei het net bij de schriftlezing al, er is een directe lijn tussen de drinkbeker van het avondmaal, toen Jezus die beker heeft opgeheven, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, een directe lijn naar de drinkbeker waar de Heer Jezus het nu over heeft, hier in Johannes 18. Dat is een andere beker. Wat is dat voor een beker, jongens en meisjes? Wat denken jullie? Wat zit er in die beker? Nou, in die eerste beker, daar zat wijn en zo, dat weten jullie wel. En dat ziet op, wel, ja, waar ziet die wijn eigenlijk op? Op het bloed van de Heer Jezus. Maar nou die tweede beker waar we het nu over gaan hebben, hier in Johannes 18, dat is de beker. Ja, daar zit niet allemaal goede dingen in. Daar zit nou juist al het schadelijke in. Iets waar je niet beter van wordt, maar iets wat je juist brengt in de dood. De bittere kelk van zijn lijden, van zijn sterven. En om die avondmaalsbekers nu te kunnen vullen, heeft hij nou die bittere kelk van het lijden aan zijn lippen willen zetten. Wat een boodschap, gemeente. Wat een boodschap. En daar mogen we dan met de hulp des Heren over gaan nadenken. Wij zijn daar zomaar nog niet aan toe. En misschien dat u wel zegt, dominee, ik zit die inleiding van u een beetje te volgen. U wil ons een beetje bemoedigen ten aanzien van het heilige avondmaal. Maar ik vind dat een beetje te vlot en ik vind het een beetje te goedkoop. Want dat landt bij mij niet. Dat moet toch wat gebeuren in een mensenleven. U hebt het bijvoorbeeld helemaal niet over bekering. U hebt het bijvoorbeeld helemaal niet over het afsterven van de oude mens. En ik begrijp dat u me dat tegenwerpt. En ik zeg zeker niet dat die lijnen er niet in thuis horen. Absoluut wel. Maar wanneer ben je nou bekeerd? Wanneer ben je nou aan je zonde gestorven? Wanneer haal je nou dat niveau? Heb je het al gered? Of niet? En natuurlijk moet daar geloof zijn. Natuurlijk moet daar bekering zijn. Maar dat zwakke geloof, dat moet worden aangeblazen. Dat moet worden versterkt. Opdat we vastelijk zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood. En laten we eerlijk zijn, gemeente. Dat is een stuk onderwijs dat bij ons zomaar nog niet landt. Dat de Heer gratie wil verlenen, en het woord zegt het natuurlijk al. Gratis. Weet u wie daar ook zoveel moeite mee had? En die gaan we vanmorgen ook volgen. Dat is Petrus. Petrus die kan het niet meemaken. Komen ze aan zijn lieve meester, dan komen ze aan hem. Petrus die heeft niet een geestelijke weg in gedachten. De weg van Jezus, de weg van buigen, de weg van accepteren, het ontvangen. Maar Petrus die neemt het zwaard en slaat erop los. Wij moeten leren, gemeente, dat de wegen van de Heere hoger zijn dan de onze. Jezus waarschuwt hem ook. Hij zegt, allen die het zwaard nemen zullen door datzelfde zwaard vergaan. En dat zal ook letterlijk gaan gebeuren, daar bij dat vuur in de hof, daar kom ik straks nog wel op terug. De hof van de hoge priester, Caiaphas, bij zijn verloochening. Directe lijn tussen het zwaard en ik ken de mens niet. En daarom moeten wij allen achter de Heere Jezus gebracht worden. En wij moeten onze menselijke weg verzaken. En wij moeten ons lenen aan de weg die de Heere heeft geopend. Wij moeten zeggen, Heere, u weet het beter dan ik. Gaat u mij maar voor op die weg. We zetten als thema boven de preek de drinkbeker der verlossing. De drinkbeker der verlossing. Een drietal lijnen zien we. In de eerste plaats een menselijke daad. In de tweede plaats een goddelijke eis. En in de laatste plaats een gewillige gang. Allereerst zien we een menselijke daad. Daarmee bedoel ik natuurlijk wat Petrus doet. Laten we eerst maar eens even het verhaal vertellen, gemeente, vindt u niet? Even toch maar wat stukken op het bord zetten. En dat we even weer weten van hoe zat het ook alweer. Nou, in gedachten zijn we even bij de paasmaaltijd geweest. Heerlijk ogenblik, maar ook wel verwarrend allemaal. Judas ook aan de tafel, ze snapten het niet. Hetgeen gedoen moet, doet het haastig. Judas verdwenen en ze snapten het niet. De discipelen, ze dachten hij moet iets doen voor armen. En toen daarna, wat is er toen daarna gebeurd? Toen is de Heere Jezus samen met zijn discipelen weer weggegaan naar de Olijfberg. Daar waren ze eerder geweest, kwamen ze net vandaan. Daar heeft de zalving in Betanië plaatsgevonden. En nu gaat de Heere Jezus weer de stad uit, weer naar de Olijfberg. 3 kwartier lopen met zijn discipelen. Judas was er niet meer bij. Om daar in die hof, in Gethsemane, om daar te bidden tot zijn vader. En we weten hoe dat is gegaan, hoe de Heere Jezus gekropen heeft. Hoe de Heere Jezus aan 3 van zijn discipelen gevraagd heeft, bid met me mee. Jezus, hij zoekt die oude vertrouwde plaats weer op. Mogen we ook in onze gedachten houden, hij is waarachtig mens. Had Jezus vriendschap nodig? Ik denk het wel. Ja, maar is hij dan zo'n mens? Jezus is toch God? Hij klampt zich vast. Ja, moet je nou een mensen vastklampen? Wat kan Petrus, wat kan Johannes, wat kan Jacobus nou doen in die gebedsstrijd? Hij is mens geworden, gemeente. Hij was zo beangst in de hof. Zoals ook wij het zo nodig hebben. Laat me weten dat je bij me bent. En zo zien we daar de Heere Jezus gaan, gemeente. Vader, is er nog een weg? Ach, en hij wilde het zo graag, want daartoe was hij immers in deze wereld gekomen. De Heere Jezus die had ook gezegd, hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Die zeggen dat het al zo geschieden moet. Dus Jezus wist het. Waarom wil hij er nu vanaf? Daar de angst der hel hem alle troost deed mis. Zo diep is dat lijden geweest. Ondanks het feit dat het de wil van zijn geliefde hemelse vader is. Ondanks het feit dat hij zelf wilde heen gaan naar Golgotha. Om mensen te redden. Nu het moment daar is, kan de Heer Jezus er niet meer doorheen kijken. Hij kan er niet meer doorheen kijken. Zie daar de liefde van God. Voor een doodschuldige zondaar als u en ik. Zo diep moest hij gaan. Zo diep. Vader, is er nog een andere weg? Vader, ik wil wel verlossen, maar kan die drinkbeker van het avondmaal nou niet gevuld worden met ander bloed? Ja, bloed dat nu op de aarde afloopt, want ik besterf het van angst. Vader, dat is toch ook bloed? Vader, dat is toch ook lijden? Is dat dan niet voldoende voor uw vader, dat de gedachte aan de Godverlatenheid mij al zoveel smart geeft? En u weet wat het antwoord van de vader is geweest. Nee, mijn zoon. Dat bloed in de hof is niet voldoende. Jij zult een kelk moeten leegdrinken. Een kelk vol van bitterheid en van gramschap. Je zult moeten worden gehangen tussen de hemel en de aarde. En je wordt gehangen in de Godverlatenheid. Gemeente, dat gaat toch diep. Jezus in de hof. En de discipelen telkens opnieuw in slaap gevallen. Wij zeggen, nou, dat is toch ook wat, zeg. Dat is toch ook wat. En dat is ook zeker waar. Tegelijkertijd, die discipelen, ze moesten ook in slaap vallen. Van Gods wegen. De Heer Jezus zoekt naar steun, maar vindt het niet. Omdat hij de pers alleen moet treden. En dat er niemand van de volken bij hem is. Hij mag ook niet geholpen worden. Och, ik geef het toe, daar wordt een engel van hem gezien die hem ondersteunde, staat er dan. Maar hoe heeft die engel hem ondersteund? Door hem, laten we zeggen, fysiek onder de arm te nemen, omdat Jezus het besterft van angst? Oh nee, net als op de berg, toen daar kwamen Mozes en Elia om met de Heer Jezus te spreken van zijn uitgang uit Jeruzalem. De Heer Jezus heeft opnieuw van die engel de weg die hij moest gaan helder voor ogen gekregen. Zo heeft God de Vader hem ondersteund. Maar verder, hij moest het alleen en geheel doen. En dan ineens, gemeente, dan moet u opletten, want dan zie je in het Leidersevangelie een kentering. Je ziet aan de ene kant, dat heb ik net geschilderd, hoe de Heer Jezus daar leidt en kruipt in de hof. En beangst is en vraagt om een andere weg. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan ineens, dan heeft hij die gebedstrijd beëindigd. Dat is dan voor de derde maal weer een uur gebeden. En dan staat de Heer Jezus op. Hij heeft kracht ontvangen in de weg van het gebed tot zijn vader. En dan zegt hij, sta op, laat ons gaan. Hij is nabij die mij verraadt. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus ineens een ander mens is. Mag ik u dat eens vragen? Kijk je dat misschien ook wel eens in je eigen leven? Waar er heel veel zorg is misschien en dat je er niet doorheen kan kijken. En dat je op de knieën kwam voor de Heer. En alles hebt neergelegd bij Hem. En dat toen je opstond van je gebed, het toch anders was. Ja, de problemen waren nog wel hetzelfde. Het was niet opgelost, maar je keek er op een andere manier tegenaan. Je hebt kracht gekregen, zoals de dichter van Psalm 138 dat heeft gezegd. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij verhoord, zegt dan David in Psalm 138. Verhoring, David? Wat is die verhoring dan? De vijanden zijn zeker verdwenen. Het is zeker allemaal opgelost. Nee, het is niet opgelost. De vijanden die liggen nog steeds voor de poort. Wat is die verhoring dan? Dan zegt David, ten dagen als ik riep, hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Ik krijg de kracht van de Heere om het onder ogen te zien. Om het aan te kunnen. In het vertrouwen, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal me de mens doen? En zo zien we dat bij de Heere Jezus ook. Hij heeft geen verhoring gekregen aan de ene kant, waar hij al die kelk van het lijden moeten leegdrinken. En hij heeft wel verhoring gevonden, want hij krijgt kracht van de Vader om die weg te aanvaarden. En dan gebeurt het. Komen we bij onze tekst uit. Midden in de nacht, de Heere Jezus, hij vlucht niet weg. Hij weet dat Judas eraan komt. Als Jezus die lijdensweg niet had willen ondergaan, dan was hij de andere kant op gevlucht. Maar hij loopt regelrecht in de richting van de belagers van Judas. Groot kabaal. De bende krijgsknechten, ik heb me wel eens laten vertellen dat dat of 300 of 400 soldaten zijn. Nou, jullie jongens en meisjes, als je het woord bende hoort, dan denk je vaak aan wat anders, hè. Wat een bende, zeg je dan. Zeg je moeder misschien wel eens, als ze op je kamertje komt, dan zegt ze, wat een bende. Je moet eens even goed worden opgeruimd, zegt mama dan bijvoorbeeld, hè. En zo gebruiken wij dat woord. Maar als hier nou in de Bijbel het woordje bende staat, dat is een getal. 300, 400 soldaten. Zoiets. Dan kun je het je voorstellen. Ik denk dat er hier geen 400 in passen. Ik denk 300 ook niet. Om één man te arresteren. Eén man. Dat is ook zo aangrijpend. Je kan natuurlijk van Judas zeggen wat je wil. Maar in dat opzicht had hij een groot geloof. Want hij zei tegen de leidslieden, als je Jezus wil hebben, dan moet je niet komen met 12 en ook niet met 30. En dat blijkt ook in de hof, want als de Heer Jezus ziet gebeuren of niet. Judas in aantocht en dan die bende krijgsknechten erachteraan. En dan die verraderskus. Johannes laat dat hier verder even voor wat het is. Maar dat gebeurt dan ook letterlijk, want Jezus die vraagt aan dat hele gezelschap, die hele stoet, jullie zijn blijkbaar ergens naar op zoek. Wie zoeken jullie? Jezus, de Nazarener. En Jezus zegt, dat ben ik. Ik ben, staat er letterlijk in het Grieks. Ik ben. Net als in het Oude Testament. Dat ben ik. En wat lezen we dan, jongens en meiden? Ze vallen allemaal achterover. Net als een soort van enorme storm of windvlaag. Dat ze allemaal tegen de vlakte. Nou. Dan zou ik me toch wel twee keer bedenken om die man te grijpen. Die man heeft blijkbaar grote macht. Maar ze krabbelen allemaal overeind. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En weer stellen ze de vraag. Jezus stelt de vraag, wie zoek je? Jezus. In een ander evangelie lees je dat het zelfs tot twee keer toe gebeurt dat ze achterovergevallen zijn. En ook weer tot twee keer toe zijn opgekrabbeld. Zou het zo kunnen zijn, gemeente, dat we daarin ook een beetje ons eigen beeld in terugvinden? Als de Heere komt in ons leven, dan zijn we even onder de indruk. Maar een mens is nog niet half geschrokken of hij herpakt zich zomaar weer. En als het goed is, moeten we dat tot schaamte de Heere bekennen. Heere, wij waren zo geschrokken toen die ziekte zich aandiende. En we moeten in alle eerlijkheid belijden dat ons gebedsleven toen toch, ja, daardoor wel een enorme impuls kreeg. We zijn daar zo mee bezig geweest in het gebed. En we namen elkaar daar weer in mee. En hoe's nou? Hoe's nu? Herkent u het misschien ook? Dat je als mens ook weer jezelf, je oude patroon weer makkelijk kan herpakken. En wat dat betreft hoeven we ons niet te verheffen boven die soldaten hier in de hof. Daar zit iets in van zelfhandhaving bij de mens. En datzelfde zie je straks ook bij de genezing van dat oor van Malchus. Je zou toch geneigd zijn om te zeggen, als nou dat oor sneuvelt. Dan, en Jezus die buigt zich als echte heiland, heelmaker. Hij buigt zich in de hof en hij pakt dan dat oor van die man die daar op de grond ligt, de kermen van de pijn. En hij zet dat oor weer aan het hoofd. En de man is genezen. Alsof het de normaalste zaak ter wereld is. Dan zou je toch als krijgsknecht achter je oren krabben en zeggen, wat is dit? Verblinding, gemeente. Verblinding. Dat is het thema wat je hier ziet. Ze vallen achterover. Even onder de indruk. Maar de mens krabbelt op. Want ze hebben een missie. Jezus moet worden gearresteerd. Er is er één die dat niet zint. Petrus is zijn naam. En het zwaard dat zoeft door de lucht. En raakt, zo stel ik me dat voor, die Malchus, want dat is de naam van die krijgsknecht, van die soldaat. Raakt die Malchus vol op zijn helm. Nou ja, dat is maar goed dat hij dan een helm op heeft. Maar je weet wat er dan vervolgens gebeurt, want die helmen die waren, nou ja, heb je misschien wel eens gezien, zo'n Romeinse helm. Of die helmen van destijds, die oren waren vrij. En dat moest ook, want als je in de strijd stond, moest je natuurlijk wel ook kunnen zien. En je moet ook goed kunnen horen. Dus die oren konden ook niet bedekt worden. En zo schampt dat zwaard af langs die helm. En ja, dan... En wat zien we nou bij die Petrus? Ik denk... Liefde. Kom je aan de zaligmaker, dan kom je aan hem. Gemeente van Haasdrecht. Alles wat we over Petrus kunnen zeggen in deze. Voordat wij Petrus afkeuren. Moeten we elkaar de vraag stellen. Hebben wij ook dat vuur van liefde voor de zaligmaker? Kijk, het is niet goed. Dat is duidelijk. Jezus berispt hem ook. Jezus zegt, als je het zwaard neemt, dan zul je door het zwaard vergaan. Dat is niet mijn weg. De weg, mijn weg is niet dat jij bloed moet vergieten. Ik ga mijn bloed vergieten. Dat is de weg. Ik ga mijn bloed geven voor het bloed van de mens. Mag ik u dat persoonlijk eens vragen? Hoe zit het met het geloofsvuur? Petrus had gezegd, al moest ik ook met u sterven. Wij zeggen natuurlijk, ja, dat is grootspraak, had hij niet op kunnen. Maar hier lijkt het er toch wel van te komen. Hij gaat voor Jezus staan met dat zwaard. Als de naam van de Heere wordt gevloekt. Als zijn kerk belachelijk wordt gemaakt. Staan we dan ook in vuur en vlam? Of doen we er het zwijgen toe? Dus gemeente, ik wil er dit maar mee zeggen. Dat is toch wel iets om bij stil te staan. Petrus vol van liefde. Petrus vol van vuur. Tegelijkertijd, en dat moet ik er ook bij zeggen. Ook liefde kan dwalen. Mensen zeggen wel eens, als ze iets voor elkaar willen krijgen. Ja, dominee, maar we doen dat voor de eer van God. Nou ja, zeg dan eens nee. Want daar gaat het toch om. Maar ja, dat kan ook een houtgreep argument zijn. We doen het voor de eer van God. Maar gemeente, dit moeten we beseffen. Ook liefde kan dwalen. Judas dwaalt. Judas dwaalt in zijn haat tegen Jezus. Maar Petrus dwaalt hier in zijn liefde voor Jezus. We kunnen de Heere hartelijk lief hebben. En toch niet wandelen overeenkomstig zijn evangelie. En daarom moeten we onszelf altijd door de Heer en door het woord laten gezeggen. Petrus, dat is mijn weg niet. Doe dat zwaard maar weer terug in zijn plaats. Want uiteindelijk brengt het zwaard je nergens. En dan volgen daar die woorden van onze tekst. Dus het argument wat de Heere Jezus dan vervolgens gebruikt. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Petrus, jij mag mij niet bevrijden. Jij mag mij niet beschermen. Ik ben dat offer dat zich vrijwillig aanbiedt. Ook voor jouw zonde, ook voor jouw schuld. En dan lezen we hier de gewilligheid van de zaligmaker voor zo'n mens als dat wij zijn. Zal ik die niet drinken? Ja, ik zei dat net al, dat is een retorische vraag. Hebben jullie dat op school wel eens gehad, jongens en meiden, bij Nederlands? Nee, ik zie jou neeschudden, zal ik het je dan uitleggen hoe dat zit? Een retorische, je ziet er een vraagteken achter staan, hè? Zal ik die niet drinken? Vraagteken. Je zou kunnen denken dat de Heer Jezus daarmee zou bedoelen omdat het de vraag is. Ja, wat zal ik nou doen? Zal ik die drinkbeker nou wel drinken? Zal ik hem nou niet drinken? Maar weet je, een retorische vraag, dat is wel een vraagvorm, maar dat is eigenlijk een hele sterke stelling, een sterke bevestiging. Bijvoorbeeld als iemand tegen ons zegt, heb ik jou ooit bedrogen? Dan wil die daarmee zeggen, ik heb jou nooit bedrogen, dat weet je toch? En zo feitelijk ook in onze tekst, dan zegt de Heer Jezus, zal ik die niet drinken? En hij bedoelt te zeggen, deze drinkbeker ga ik vast en zeker drinken. Ik moet hem drinken. En jij, Petrus, mag mij daarvan niet weerhouden. Dat is die goddelijke eis. Dat is de tweede gedachte. Die naar de Heer Jezus toekomt. En die de Heere Jezus zo gewillig zal gaan aanvaarden. Want Petrus, daar staat in de schriften niet geschreven. Zwaard, ontwaak voor uw herder. Maar ontwaak tegen uw herder. En er staat in de schrift geschreven, Petrus, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. De Heere Jezus is volkomen bereid gemaakt om die drinkbeker tot de laatste druppel aan toe leeg te drinken. Nee, Petrus, met dat zwaard hoef jij mij niet te verdedigen. Dat wraakzwaard van God zal mij gaan treffen. De Heer Jezus houdt zich hier als het lam. Dat paaslam dat geslacht moet worden. Waar al de eeuwen door, waar het paasfeest werd gehouden, het paasfeest werd gevierd. En al die duizenden lammeren zijn geslacht in de paasnacht. Om de uittocht uit Egypte. Te gedenken. Petrus, ik ben dat paaslam. Wat ervoor zorgen zal dat mijn volk uit het diensthuis van de zonde wordt uitgeleid. En ze mogen door de Rode Zee heen gaan van vertwijfeling. En van verdrukking. Maar ze komen aan de andere kant. Ja, wel in de woestijn van dit leven. Ze moeten het leven nog door. Met land Kanaan hierboven. Het eeuwige Jeruzalem is hen beloofd. En ze zullen er komen in de weg van geloof. Petrus, heb je daaraan gedacht? Nee, Petrus. Dat blinkende zwaard, stop het maar terug. Het thema heeft zich wel eens eerder afgespeeld in het Oude Testament. Toen kreeg Abraham die moeilijke opdracht om zijn enige, zijn zoon, de zoon der beloftenis, waar hij zo lang om heeft gebeden, Isaac te offeren op de berg Moria. En Abraham kon er niet doorheen kijken. En Isaac maakt zijn oude vader het moeilijk. Vader, er klopt hier iets niet. Vader, we hebben het hout, we hebben het vuur, maar waar is het lam? En dan spreekt Abraham die profetische woorden. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dat lam dat ziet op de Heer Jezus, want dat ziet niet op dat wat hij later vinden zal. Het scheelt één letter, maar het is wel veelzeggend, want wat vindt straks Abraham dan in het struikgewas? Hij vindt daar geen lam, hij vindt daar een ram. Nou zeggen wij, ja, wat maakt dat nou uit? Nou, dat is toch een aardig verschil. Hij had gezegd, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En hij vindt een ram. Want het lam waar Abraham op wees moest nog komen. De Heere Jezus Christus. Stop dat zwaard maar terug. O gemeente, ik wil u vragen. Ik ben begonnen met het heilig avondmaal. Vindt u daar nou geen ruimte in? Als je ziet op de gewilligheid. Als je ziet dat de Vader de beker heeft aangereikt. En dat het de wens van de Vader is dat de drinkbekers aan het avondmaal worden gevuld. Geef je dat geen moed? Geef je dat geen kracht? Kijk, te meer, ik zal deze lijn nog proberen ietsje verder uit te werken en door te trekken. Te meer als je bedenkt dat de beker waar de Heere Jezus het hier over heeft, dat dat een beker is, ja, zoals in het Oude Testament er vaak over gesproken is. Op verschillende plaatsen. Jeremia bijvoorbeeld, die profeteert dat God een beker heeft en hij laat daar de heidenvolkeren uit drinken. En dan begrijp je wel, nou in die beker daar zit niet veel goeds. Die volken moeten vanwege de gramschap van God de droesem drinken. Dat is een oordeel. Dat zal het deel huns bekers zijn. Je leest dat bijvoorbeeld ook in Psalm 75. God is rechter. Hij vernedert deze. Hij verhoogt de ander. En in de hand des Heren is een beker en hij schenkt daaruit en alle goddelozen zullen de droesem daarvan drinken. Nou heeft de Heer Jezus heeft uit die beker moeten drinken. Tot de laatste druppel aan toe. En natuurlijk heeft de Heer Jezus aan dat beeld moeten denken. De toren van God. Waarom is dat zo aangrijpend? Nou, dat kunnen we denk ik wel verklaren met de woorden van de Heere Jezus zelf. De Heere Jezus heeft eens de mensen aangespoord om tot God te bidden en met name ook te bidden om de Heilige Geest. En toen gebruikte de Heere Jezus dat bekende beeld. Als welke vader, zegt de Heere Jezus dan, die zal nou aan zijn kind iets schadelijks geven, een schorpioen of een slang, Als dat kind zou bidden om een brood of om een ei. Dat doe je toch niet. Hoeveel te meer, zei de Heer Jezus toen, zal de Heere u de geest geven, degene die hem bidden. Want vader heeft alleen maar het goede over voor zijn kinderen. De Heere wilde daarmee het vertrouwen opwekken van u en van mij. Dat doe je toch ook niet, als moeder, als vader. Kinderen zitten misschien naast je in de kerk. Je zou liever zelf nog iets schadelijks overkomen dan dat je dat je kinderen laat doen. En als de kinderen uit school komen, wat doet mama als je uit school komt? Nou, dan maakt mama een beker klaar en dan zegt mama misschien ook nog wel, nou opdrinken. Dat is goed, je moet drinken hoor. Er zitten allemaal goede dingen in. En nou krijgt de Heer Jezus van zijn vader ook een beker. En ik hoef u niet te bewijzen dat God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest elkander volmaakt lief hebben. God is liefde. Hoe kan het dan dat God zijn zoon zo kwalijk en schadelijk behandeld. Gaat u nou trouwens ook dat ene overbekende vers uit Johannes 3 begrijpen? De lading daarvan. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe lief dan? Hoe moet je dat vergelijken dan? Waarmee kan ik dat dan afzetten? Hoe kan ik dan de maat van die liefde bepalen? Hoe lief dan? Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige, de zoon die in de schoot des vaders is, de enige eraan gegeven heeft, zodat u die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Hoe groot is zijn liefde voor u dan? Paulus heeft dat geheim, wat dat is, het is een geheimenis. Je kan dit nooit vatten, je krijgt dat ook nooit op formule. Hij heeft dat geprobeerd te verwoorden. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Zal ik die niet drinken? Die schadelijke beker. Jezus heeft het vrijwillig aanvaard. En dat is onze laatste gedachte van vanmorgen, gemeente. Drinkbeker der verlossing, een gewillige gang. Hoe bijzonder, gemeente, dat de Heer Jezus die omslag laat zien. Gewillig laat hij zich binden en dan te bedenken dat de Heer Jezus wist dat dit, het begon met die kus van Judas, dat dat het begin zou markeren van een onbeschrijfelijke leiderschap. Zelfs Judas krijgt nog de broederhand aangereikt. Vriend, waartoe zijt gij hier gekomen? En dat is van Jezus niet cynisch bedoeld, maar zoals alleen de Heer Jezus spreken kan, oprecht. Als Jezus zegt vriend, dan is het ook vriend en dan bedoelt hij ook vriend. Ook voor Judas, zelfs voor Judas. Vriend. En hij laat zich binden. Er is nog zo'n klein tussenzinnetje waar je wat geneigd bent om overheen te lezen. Waar je feitelijk ook de kern van zijn werk tegenkomt. De kern van zijn werk was onder andere in het helen van het oor van Malchus, wat ik net zei. Hij is de heiland, de heelmaker. Nou, dat doet de Heere zo in de hof ook even, letterlijk. Helen. Had om vuur uit de hemel kunnen bidden. Om ze allemaal te verteren, zoals Elia dat gebeden had. Met die hoofdman. Doet de Heere niet. Hij laat zich gewillig binden. Maar ook hierin schittert nu zijn beeld. Want wat zegt hij dan, dat kleine tussenzinnetje? Dan zegt hij, indien het nou om mij is begonnen, nou laat dan mijn discipelen gaan. Jullie hebben je taak volbracht. Het ging toch om mij? Jullie moesten mij toch arresteren? Jullie moesten mij toch in Jeruzalem brengen? In de zaal van Caiaphas? Nou dan. Dan heb je bij deze aan je taak voldaan. Maar laat dan mijn discipelen heen gaan. En wat is dat, gemeente? Dat is met één woord plaatsvervanging. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo prachtig in het heilig avondmaalsformulier komt dat naar ons toe. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. En dat gebeurt hier nou letterlijk. En nou is de vraag vanuit het evangelie dit, gemeente. We hebben zo eens even stilletjes zitten luisteren. Maar mag hij het nou voor je doen? Want dat is natuurlijk de hamvraag. Daar gaat het feitelijk om. Dat is natuurlijk een hele persoonlijke vraag. Ik heb bewezen vanuit de schrift, hij heeft zich ervoor geleend. Hij heeft het gedaan. Gewillig. Met overgave. dwars door de angst heen. Gewillig als een vader. En trouw aan het volk met wie hij een verbond had opgericht. Maar nou de persoonlijke vraag, gemeente. Mag hij het voor je zijn? En mag hij het voor je doen? En u weet wat Kolbrugge heeft gezegd. Een heel gevleugeld woord, heel bekend woord van Kolbrugge. Kolbrugge zegt dat God als het ware de vraag aan ons allemaal stelt. Ben jij tevreden met mijn lam? En als je daar nou stilletjes in de kerkbank ja op mag zeggen. Ja, heren, dat is uw weg. Ik heb niks anders. Laat uw zoon het maar doen in mijn hart. Ben je tevreden met mijn lam? Dan ben ik tevreden met jou. En dan kan een mens zoveel zonde hebben gehad. En misschien er vandaag nog steeds mee te kampen hebben. Maar dat is nou de weg van de zaligmaker. Hij heeft zich bereid verklaard voor zijn hemelse vader. Hij heeft het gedaan voor u. En het allergrootste wonder is dit, dat hij het gedaan heeft voor zijn vader. Dat is het vaste ankerpunt. Om de eer van zijn hemelse vader te herstellen. En daar ligt nu alles in. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Het is alsof de Heer Jezus die woorden van Psalm 43 kan toevallen. Berust in 's Heere welbehagen. En laten we er maar nooit gemakkelijk over denken of spreken. Want er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar de Heer Jezus wist toch wel na het lijden en sterven dat hij zou opstaan uit de dood. En zeker, dat wist de Heer ook, want daar heeft hij zelf over gesproken. Maar op het moment zelf kon hij er niet meer doorheen kijken. Letterlijk niet. 3 uren dikke duisternis. Angst aanjagend. God is een licht. God is weg. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo mag nu zijn volk achter hem aankomen. Ja, de Heere zoekt ook bij u gewilligheid. Verzet je niet tegen zijn weg. Kom achter hem aan, sterf aan je zonde. Die moeten mee naar dat kruis. Het handschrift onze zonde heeft hij daaraan gehecht, zegt het avondmaalsformulier. Als je met Christus stervend bent, mag je ook met hem opstaan tot dat nieuwe leven. Hij leent zich ervoor. Hij strekt zijn hand uit. Mag ik vragen, gemeente, aan het eind van de preek. Wie grijpt hem aan? Wie zegt het vanmorgen? Heere Jezus, nu bent u langsgekomen in het gewaad van uw woord. Ik kan zonder u niet leven. Ik heb u nodig. Neemt u me mee? Ik ben een mens vol van zelfhandhaving. Maar als u zich aan mij verbindt, dan kan het. Dan kan ik mezelf prijsgeven. Dan kan ik mijn oude natuur doden. Dan wil ik in een nieuw godzalig leven wandelen. Help me daarbij, o God. Want als het zwaard van Petrus of je eigen zwaard het blijft bepalen in u en in mijn leven, dan leidt dat regelrecht tot de verloochening van hem. Ik had beloofd daar nog wat over te zeggen en daar nog op terug te komen. Want u moet maar eens verder lezen thuis. Dan lees je van iemand die familie was van Malchus die bij dat vuur stond. En Jezus ziet die broer of zwager of wie het ook is geweest. En hij weet, ik kan dit niet meer ontkennen. En daarom moet hij vloeken en zweren. Ja, dat moet hij niet. Dat moest hij van zichzelf. Ik ken de mens niet. Ik weet niet wat gezegd. En terstond kruide de haan. Het zwaard, ons zwaard, leidt tot verwijdering van Jezus. Hier zien we hem gaan, gemeente. De Zoon des mensen, de Heer Jezus Christus. Laten we zien op hem. En in die weg, in gelovig volgen, zijn voetstappen drukken, de zaligheid ontvangen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en hem roepen met blij erkentenis aan. Amen. Willen we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 23, het tweede en ook het derde vers. Wat onze voorbeden dankzegging betreft, gemeente, willen we denken aan mevrouw A. van Velzen van Zoeren. Zij is woensdag jongsleden gevallen en ligt in het Groene Hart ziekenhuis. Ze heeft een bekkenfractuur en corona opgelopen. En wij willen ook bidden voor allen in de gemeente die door het coronavirus zijn besmet. Wij willen de Heer ook danken samen met mevrouw H. van der Spek Bikker. Ze mocht gisteren de leeftijd van 89 jaar bereiken. Ook zijn we dankbaar samen met mevrouw De Bruin. Haar kleinzoon van 7 jaar heeft jongsleden vrijdag een beenmergtransplantatie gehad en de operatie is goed gegaan. Ook willen we de dank uitspreken naar de vrijwilligers die vrijdagavond en zaterdag veel werk hebben verzet rondom de kerk. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Een menselijke daad, een goddelijke eis, een gewillige gang. En Heere, dat laatste is het meest bijzondere. Dat u als zo'n lam dat stemmeloos is, bent heengegaan en geen woord tot uw eigen verdediging gesproken hebt. En zelfs nog bidt voor de vijanden die u alle kwaad aandoet. Zelfs nog een soldaat geneest. Zelfs ook die soldaten niet met vuur uit de hemel beantwoord. U bent een en al gewilligheid. Dat hebben we vanmorgen mogen overdenken. Het diepe lijden van u, onbegrijpelijk met daaraan verbonden, dat dit de weg is die u voor mensen wilde gaan, met daaruit de troost dat elk mens die bij u aanklopt, met een verbroken hart genade bij u mag vinden. We danken u dat deze boodschap ons is verkondigd. En wij bidden u dat wij overeenkomstig die boodschap ook zullen leven. En dat het ons verwondert meer en meer en verbreekt, zodat we niet anders meer kunnen dan komen in aanbidding. En nu bidden we, Heere, om alles wat wij als mensen nodig hebben. We bidden om uw zegen, als in de lijdenstijd wij heen gaan naar dat ultieme. Waar we u daar zien hangen als het offer tussen hemel en aarde. Dat we daarin worden meegenomen. En dat deze lijdenstijd ons tot grote zegen wordt. Heere, wij bidden ook voor mevrouw van Velzen van Zoeren. En wij vragen u, geef haar de kracht, het herstel. Ze zal verzwakt zijn. Hoge ouderdom, hoge leeftijd gekomen. Maar mag ook zij weten dat haar leven in uw handen veilig is. Lichamelijk, maar boven alles uit geestelijk. En wil deze zuster der gemeente dan ook gedenken. Wij danken ook samen met mevrouw van der Spek Bikker, die jarig was en wil het geven dat ook zij tot zegen mag zijn, want gevouwen handen en een gebed voor u is aan leeftijd niet gebonden. Dan zijn we, Heren, nog niet uitgediend en nog niet uitgewerkt en de dienst leeft op de vleugels van het gebed. En geef dat ook aan haar, dat ze haar persoonlijke dank voor u zou mogen brengen. Maar ook, Heere, dat ze het evangelie mag dragen in biddende handen. Wij komen bij u om u ook te danken, samen met mevrouw De Bruin, waar een kleinzoon van 7 een geslaagde operatie achter de rug heeft. We bidden voor die kleine jongen. En wij vragen u eerbiedig, wil hem tijd van leven geven. alle kennis en kunde, hoewel u er niet van afhankelijk bent, zegenen. Dat hij verder mag en ook de ouders die ongetwijfeld met hem begaan zijn en ook hun gebed voor hem doen. Wij danken u ook voor het goede wat deze gemeente kenmerkt. Vele vrijwilligers die zich hebben ingezet met dat hoge doel. Dat er een plaats is waar het evangelie kan worden beluisterd. Wil hen ook hieruit zegenen. Zo dragen we elkaar aan u op, ook de wereld in nood. De actualiteit buitelt over elkaar heen. We bidden voor de vele vluchtelingen en ontheemden in deze gebroken wereld. In het bijzonder het volk in de Oekraïne. En we leren dat er maar één is die uitweg kan bieden en dat bent u zelf, Heere. En wij bidden u, ook al is het een teken van de tijd, dat u het geweld stopt. Maar boven dat uitvragen wij van u, dat u de hele wereldbevolking laat zien dat u komende bent. En dat uw voetstappen worden gehoord op tal van plaatsen, met rampen en oorlogen, natuurgeweld. Dat zelfs de hele schepping die zucht. En waar we ons zorgen maken over het milieu. Wij geroepen worden om hoger te zien. Dat al deze zorgen niet op zichzelf staan. Waar u gesproken hebt dat u de aarde niet meer zult verzwelgen door water. Uw boog daaraan gegeven hebt in de wolken. En wij horen van Antarctica, van poolkappen en van zeespiegelstijging. En dan bidden we, Heere, al die stemmen, duizenden stemmen, die we zien, die we horen, en dan misschien nog wel de meest verborgen stem, maar de meest duidelijke stem, en ondanks dit alles bekeerden zij zich niet. Heere, dat we ons als klein kuddeke ons gereed mogen houden om u te ontmoeten. En dan is dan de kerk in slaap gesust, net als de vijf anderen. Dat ze olie mag hebben in de lampen, opdat de kerk straks niet op de deur hoeft te bonzen en te zeggen, doe open, doe open. U hebt nog bij ons in de straten geleerd. We hebben nog avondmaal met u gehouden. Dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik ken u niet, van waar gij zijt. Gaat weg, gij die de ongerechtigheid werkt. Heb ons daar niet voor over, Heere. U hebt vanmorgen toch uw hart geopend. Dan is er toch geen enkele reden om die uitgestoken hand van u weg te slaan. Schenk het aan ons allen. Dat ook wij met elkaar mogen vertroosten met deze woorden. Gaat u zo met ons mee, zegen ook de dienst van deze avond. En wil ook het gebed verhoren. Onze dank aanvaarden in Jezus' naam. Amen. We zingen van Psalm 116, het tweede en ook het zevende vers, 116, 2 en 7. verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. God zegen. God zegen. God zegen. God zegen.